des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 47, daarvan de eerste drie versen. Psalm 47, de eerste drie versen. schriftlezing voor deze hemelvaartsdagavond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het vierde hoofdstuk nog vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 4. Laat ons dan vrezen dat niet te enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in deze rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna gelijkerwijs gezegd is heden, indien gij zijn stemmen hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp, snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zij die vorst waarvan we hebben opgezongen dat gij de eer moet hebben. En gij zult alle eer hebben die gij waardig zijt, van nu aan tot in alle eeuwigheid, omdat gij daar zelf voor zorgt. Gij verheerlijkt uzelf en dat mochten we, daar kunnen wij niets aan toe of afdoen. Maar wat zal het wezen als wij u de eer niet hebben gegeven, dan zullen wij ook niet delen in die eeuwige heerlijkheid, in die rust die is weggelegd voor uw volk. O Heere, om in die rust in te gaan, daar moet verzoening aan vooraf gaan. En hij mocht het ook geven ons deze avond dat te doen verkondigen, dat de verzoening door de Zoon, die rust en die vrede in God tot gevolg heeft. Dat is een zalige vrucht van het volbrachte werk van Christus in de toepassing. En Heere, gij mocht onze monden en ons hart openen om met die schatten te worden verzadigd. Gij mocht de rijen nog doorgaan om plaats te maken voor die rust. Want van nature verkeren we in de grootste onrust, in de grootste wanorde. Omdat we daarin gevallen zijn, moeten vrijwillig de wanorde van een natuurlijk mens onder de wet. Heere, gij mocht het ons allen doen prediken, dat gij nog zondaren roept tot bekering. Heden, indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet. Want we hebben een hard hart, Heere, een hart uit beton, een stenen hart, zegt uw woord. Dan ga je het wegnemen en een vlezen hart daarin geven. Een vlezen hart wat acht geeft op uw woorden en wat uw woord dierbaar acht. Die leer en die belijdenis om dat vast te houden. Heere, mochten we dat verklaren bij u vandaan, door de zin en mening uw heilige geestes, dat het geen werk der wet zal zijn, want dat zal niet kunnen bestaan, maar dat het zal zijn een werk der genade. Niet door ons geschied, maar door hem die ons leven is. Heere, open uw woord. Gedenk de zieke, broeder Veldhuizen, gij weet zijn toestand. Heere, ontferm u over hem en zijn gezin. Ontferm u over de andere broeders, de eenzame broeders in Afrika, in Australië, waar ze ook zitten in dit land, in Nederland en waar ook ter wereld. Er zijn nog broeders, er is nog een kerk met een hoofdletter. Weinig in getal, maar u komt er niet aan tekort, want het is bij u altijd vol. Eén ziel, één geredde ziel is bij u meer waard als heel deze wereld. O Heere, gij zijt in deze wereld gekomen, gij zijt er ook weer uitgegaan. Lichamelijk opgevaren ten hemel, ook geestelijk opgevaren, maar toch een wederpand, een tegenpand gegeven. De tweede trooster, mochten we door hem geleid worden, want hij is God en niemand meer. Mochten we door hem geregeerd worden, door woord en geest. Heere, mocht gij uw koninkrijk nog uitbreiden. Gij hebt de kerk medegenomen in uw hoge priesterlijk middelaarshart. Mochten we dan bedenken waar onze schat is, daar is ons hart. En waar ons hart is, daar is onze schat. Mocht gij het ons verklaren, gedenk de weduwe en de wezen, gedenk alle die doodsworstelingen hebben met hun verloren ziel, met een rechtvaardig God. Mag gij er nog in doorbreken, als die grote doorbreken die ter helle is nedergedaald om zielen uit de hel op te voeren, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde Hebreeën 4, en we hebben daarvan opgezongen uit Psalm 47, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En dan die laatste verse, dat trof me zo, hij die vorst der aard is, die hulde waard. En daar komt het maar op aan, dat is nou in een notendop de hele zaligheid. Dat Christus is opgevaren ten hemel, daar ging wat aan vooraf, daar ging zijn lijden en sterven aan vooraf. Zijn geboorte. Zijn aankondiging. De aankondiging door de engel aan Gabriel, aan Maria, de moeder des Heeren. Daar gingen de profetieën aan vooraf, daar gingen de oud-testamentische ceremoniële wetten aan vooraf, de burgerlijke wetten. Als een schaduwdienst, als een tegenpand. Maar nu kunnen we zeggen, Christus, hij is gekomen. gekomen. Maar hij is ook heen gegaan, hij is ook opgevaren. Hij is nog 40 dagen op deze aarde gebleven na zijn opstanding, hè, om zijn broeders te sterken in het allerheiligste geloof. Ja. En de tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen hoofdstuk, Hebreeën 4, en daarvan het 14e vers, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Het is allemaal geheime taal, lijkt het wel, hè? Allemaal geheime taal. Er staat dat hij een grote hoge priester is. Het was maar niet een gewone hoge priester. Zoals Aaron. Melchizedek, hij was wel hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek, heb u dat pas verklaard. Had geen ouders, tenminste niet in Gods woord genoemd. Zonder afkomst. Ordening. Naar de ordening van Melchizedek. U moet dat maar terugluisteren. Maar het is een grote hoge priester. Het is de allergrootste hoge priester. Die wij hebben, zegt een apostel. Een grote hoge priester. Het ziet op zijn almacht, maar het ziet veel meer op zijn volbrachte middelaarswerk. Die grote hoge priester, hè? Onze plaatsbekleder die in onze plaats is gaan staan, die niet alleen die bediening der verzoening heeft waargenomen, hè? Middelaar verwerving, maar hij is ook middelaar van toepassing. Dat is zo'n grote troost voor Gods volk, dat ze het niet ergens anders hoeven zoeken dan bij hem. Hè? Een geopende toegang, spreekt een apostel in dit hoofdstuk. Hè? Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Een geopende toegang tot de troon der genade. Want, en dat is een zaak in het leven van de kerk, dat ze hem altijd benodigen. Het is niet zo dat we deze zaak onder de knie krijgen. De zaligheid kan niet verloren worden als die is toegepast. Als God zijn kerk roept uit de duisternis tot zijn wonderbal licht. Dan zijn ze zijn eigendom. Maar dat waren ze al, alleen, want Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, toen we nog in de zonde leefden. Toen waren we al zijn eigendom. Maar het moet in de tijd toegepast worden. Want geliefde, heb ze met zijn eigen bloed, er moest een bloedprijs betaald worden, wilde ze in die verzoende betrekking tot de Vader gebracht worden. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede met God. Er wordt hier in dit hoofdstuk gesproken over een rust. Sabbatismos heet dat in het Griek. Die eeuwige sabbatismos, de eeuwige sabbat, dat is weggelegd voor Gods volk. Er is dan een rust, er blijft dan een rust over voor Gods volk, Gods ware volk. Gods volk van eeuwigheid uitverkoren door de Vader, toegebracht door de Zoon, geheiligd door de Heilige Geest. En die in dit leven ook door de Geest geleid worden. En die in dit leven ook Gods woord en Christus, het vlees geworden woord, tot hun eeuwige troost, enige troost hebben, beiden in leven en sterven. En dat volk dat wordt onderwezen in die rust, dat volk wordt onderwezen in die vrede. En in de leer van Christus. En als we de brieven van Paulus lezen en van de andere apostelen, dan is dat een en al onderwijzing. En die onderwijzing, dat betreft niet een vergaren van verstandskennis. Dat kunt u begrijpen, geliefde, want het verstand, dat moet er geheel tussenuit. Want het geloof heeft met het verstand niets te maken. Het geloof heeft met het verstand van nature, wat een mens nog overgebleven heeft als een gift uit het paradijs, niets te maken. Dat rationele, het geloof is niet rationeel. Het verstand is niet door het geloof. Laat ik het zo maar zetten. In Gods woord staat het met andere woorden. De wet is niet door het geloof. Want kijk, een rationeel mens, een mens van nature, kan de wet alleen maar rationeel lezen en bekijken en verstaan. En er rationeel mee handelen. Maar dat is tot zijn verdoemenis. Het geloof handelt gans anders. Het geloof handelt altijd onlogisch. Het verstand wil een logische baan volgen. Ja, dan zeg je wel eens, dat zijn verstandloze mensen, hè, als je op het Als hij allerlei verstandloze dingen doet, zondige dingen, zijn mensen verstandloos. Nou, in het geloof, dan zou de mensheid, daarvan zegt de mensheid ook, het is zonder verstand. Nou, dat hoef je ook niet mee te brengen. Voor de zaligheid hoef je geen verstand mee te brengen. Ik heb er geen verstand van. Moet het alles nog leren. Ja, Gods volk staat altijd maar aan het begin. He? Nou, dan met een hoofdletter. Het begin met een hoofdletter. Dat is Christus. Staat altijd nog maar aan het begin. En als hij ons begin is, dan is hij ook onze voortzetting en dan is hij ook ons einde. Dan is hij onze alfa en omega. Ik heb u dat meer gepreekt, ik heb u dat altijd gepreekt. En geliefde, hij heeft voor de rust gezorgd, want hij is die grote rustaanbrenger. Hij is onze vrede, hij is onze gerechtigheid. In hem ligt alles verklaard. In hem, daar vinden we alle schatten. In hem, hij is de grootste schat. Hij is de parel van grote waarde. Hij is die schat in die akker. Ja, u zegt, maar die moet je dan toch maar vinden. Nou, dat staat ook in het woord zoekt. Hè? En gij zult vinden. Klopt, en u zal worden opengedaan. Die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal worden opengedaan. Nou, in welke richting moet je zoeken? Kijk, een mens van nature. Als die een beetje overtuigd wordt. Hè? In de beginfase wat ja, wel of niet doorbreekt. Maar dan wordt een mens zoekende. Hè? Hij gaat boeken lezen, Bijbel lezen, kerk, noem maar op. Maar hij zoekt het altijd aan het verkeerde eind. Hij begint niet bij het begin. En wat is het begin? Dat is niet de Sinaï, dat is het paradijs. Kijk, de godsdienst die eindigt altijd, die begint en eindigt altijd bij de Sinaï. Maar ja, dan mis je de bus, dan mis je de trein. Om het zomaar eens in populaire woorden te zeggen, want God gaat altijd nog een halte verder met zijn volk. Hè? Ja. Het is paradijs. Daar is het begonnen. Daar zijn we van God afgevallen. Daar zijn we uit zijn gerechtigheid gestapt. Daar moet en vrijwillig voor. Dat is geen lot. Dat is geen. We zijn daarin geen. Hoe noem je dat? Als mensen slachtoffer. We zijn daarin geen slachtoffer. Nee. Schuldenaar. Wij als schuldenaar, kinderen. Wij als schuldenaar van God geworden. Daar komt het op aan. Dat is ook geen vrucht van eigenaar. De mens wordt nooit schuldenaar. De mens gaat door. Houdt de zonde aan de hand. Leeft in de zonde. Hebt daar zijn vermaking. Komt, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven. Dat is het leven van de mens. Van nature vroom of goddeloos. Dat is allemaal hetzelfde. Want dan is vroom onder de wet is goddeloos. En goddeloos onder de wet is ook goddeloos. Dus dat is allemaal goddeloos. Maar we kunnen niet als een goddeloze voor God verschijnen. We moeten als een goddeloze gerechtvaardigd worden. En als we gerechtvaardigd zijn als een goddeloze, dan kunnen we voor God bestaan. Dan kunnen we in zijn gerechtigheid bestaan. Dan brengt God ons weder in dat beeld, welk is Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Want dat beeld Gods is niet geschonden. Wij zijn uit dat beeld uitgestapt. Kunnen we nooit meer in terugkeren in eigen kracht, nog door eigen wil, want een mens die beroemt zich dikwijls op zijn onkunde, want mensen dat zijn maar symptoombestrijdingen, want je van nature hebben we een grote onwil, we willen niet wat God wil, ik zal handhaven, staat in ons aller vaandel van nature. Ja, je meent een dree, ik worstel en kom boven, nou, Gods volk gaat onder, dat is nou het hele verschil. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij met leven. Dat is dat ze weg, dat is de doorgang door de Engelpoort. Daar kun je natuurlijk van alles bij verzinnen, maar houd het eenvoudig. Het is zo plain als wat, maar het is onmogelijk voor de mens om dat te bereiken, dat te bezitten. Het is een gave Gods, het is een toepassing des geestes. Er komt geen mensenvinger, beweging, gebed aan te passen. Als bewegende oorzaak. Nee. God is bewogen in zichzelf. En omdat God bewogen is in zichzelf, laat hij zich door de duivel niet van zijn schepselen ontrukken. Dat is geen algemene verzoening, want het meeste, het grote gros van dit mensdom, dat gaat voor eeuwig verloren. Maar toch hebt hij een volk uitverkoren, scharen die niemand tellen kan. Als je ze allemaal bij elkaar ziet, dan zeg je, jongen. Gelijk het Sander zei, zoveel. Maar in de openbaring van de tijd, ja, mooi ze met een lampje zoeken. Dat is niet altijd zo geweest hoor. Dat moet je niet gewoon achter. Je moet de Heer altijd smeken of dat hij met zijn geest wil wederkeren. Maar dan als een schuldenaar, hè? Niet als een rechthebbend mens of als een vroom mens. Net zo'n fariseïstisch mens die met zijn hoofd opgeheven ten hemel. Nee, dat geschiet altijd in de weg van schuld. In de weg van verloren gaan. Dat geschiet altijd in je hellevaart, ook bij vernieuwing. Dan komt de Heer over, want hij komt altijd over bij een verloren mens. Dat is een wonder, dat is ook een troost voor Gods volk. Want er ligt zo'n grote troost, daar hoef je niks meer vast te houden. En de apostel zegt, laat ons deze belijdenis vasthouden. Nou, je hoeft niks vast te houden. Als je denkt dat je nog met je grijpgrage vingers iets vast moet houden, alsof je het verliezen kan. Nee, zo wordt het hier allemaal niet bedoeld. Kijk, als een biblicist, dan kom ik weer op dat biblicisme, dat vervloekte biblicisme. Daar is heel dat reformatie mee vergeven. En er zit ook geen waarheid achter de waarheid. Nee, maar om de waarheid die erop getekend staat in de Heilige Schrift, om die te verstaan naar de zin en mening des geestes. Nou, dan moet je ten eerste een kind van God zijn. En dan moet je ten tweede, moet je de geest van Christus hebben. Anders versta je het niet. En dan moet die geest, dan moet de Heilige Geest ons nog dat bekendmaken. Want je kan het eigendom van Christus zijn en toch niet verstaan. In die zin, de geheimenissen die er hier staan opgetekend. Want al Gods kinderen verstaan wel iets van zalig worden. En het hoofdzakelijke verstaan ze allemaal. Dat is de vergeving der zonde en het kindschap Gods. De aanneming tot kinderen. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dat is die Heilige Geest die komt in de ziel wonen op grond van de vergeving der zonden. En die Heilige Geest gaat er nooit meer uit weg uit dat hart. We kunnen hem wel verschrikkelijk bedroeven dat hij als het ware in een vijand verkeert. Ja. Dat kom je ook in Gods woord tegen. Dan gaat God als het ware tegen zijn volk strijden. Omdat ze zo weerbarstig zijn. Nou, daar heb je nou de kerk met een hoofdletter. Weerbarstig. Ik dacht dat het allemaal lammeren waren. Nou, ze zijn in Christus lam. Ja, letterlijk en figuurlijk. Goed verstaan. Geestelijk, letterlijk en figuurlijk. Lam. Maar dat blijven ze in hen. En door dat lam worden ze versterkt en in beweging gebracht. Want kijk, als je nooit. Dat is nou die zalige leidelijkheid. Dat haat een mens. Want een mens wil altijd maar wat in beweging, wat doen. Hè? Wat verzinnen, wat bedenken. Maar de Heer houdt zijn volk leidelijk. En hij moet ze telkens weer in die dood van Christus dompelen. Om die leidelijkheid een plaats te maken voor hernieuwde genade, want daar moet ook plaats voor gemaakt worden. Want we zijn er echt niet mee vertrouwd hoor. Echt niet. God die handelt nooit en te nimmer in het verlengde van ons wat we van de Heere geleerd hebben. Zoals Lea dacht Jacob te kunnen bewegen, God te kunnen bewegen door hetgeen dat ze van de Heere ontvangen had. Nou, dat doet de Heer nooit. Die houdt de Heer altijd aan zichzelf. Want als je vandaag de nabijheid des Heeren hebt ervaren, kind van God. Nou, veracht het niet. Hè? Maar, dan kan je morgen niet meer werken. Dat is niet een soort hefboom. Hè? Mag je wel op lijken. Hè? Op dat verbond. Niet op wat je hebt meegemaakt. Op dat verbond. Heere, gij zijt altijd goed voor me geweest. Ook in mijn verkeerdheid. Juist in je verkeerdheid. Hè? Dan bleek de Heere een God van gisteren en heden dezelfde. In Christus. Ja, dat is voor Gods volk altijd een wonder. Want die eeuwige verdoemenis, daar moet je natuurlijk geen spelletje mee spelen. Want dat is in die zin niet een schrik voor Gods volk meer. Maar ik heb het wel eens meer gezegd. De hel maakt uit waar God niet is. En als je God mist, als kind van God, dan leef je in de hel. Kun je het verstaan? Ja, als je niet bekeerd bent, als je Heer niet kent, kun je dat niet verstaan. Want dan denk je dat de hel zo'n put is van eeuwig vuur. Nou, dat is het ook. Maar geestelijk te verstaan is de hel voor Gods volk geen hel meer. De diepste hel is God te missen. Een mooie verstageliefde, want dan zegt Job, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. Waarom houdt u uw aangezicht zo verborgen? Want God is een God die zich verborgen houdt. Maar in zijn woord heeft hij zijn zoon geopenbaard. Dat is de grootste schat, dat is die schat in die akker. Dan heb je altijd hem misschien wel 10 keer de Bijbel gelezen, of misschien wel 100 keer. En dan komt er een dag in je leven, dan stuit je op die schat. Maar hoe word je nou eigenaar van die schat? Nou, dan moet je lam worden, dan moet je verlamd worden. Dan moet je erachter komen dat je verlamd bent. Anders heb je geen behoefte aan die schat. Iemand die niet ziek is, die heeft geen behoefte aan een dokter. Wel? En die grote geneesmeester, die behandelt alleen ter dood toegedoemde zielen. Die behandelt alleen ter dood toegevonniste zielen. Die behandelt alleen de doden en de goddelozen. Ja. Ik kan er niet anders van maken, want het is niet omdat ik het alleen zo geleerd heb. Nee, het is omdat Gods woord het openbaart. En er is heel wat voor nodig, geliefde. Ja, bij de Heer is het maar een wenk van zijn alvermogen om een mens, hè, als een verloren zonder te openbaren. Dat is maar een wenk van zijn alvermogen. Maar dat gaat meestal, dat wordt meestal niet in één dag geleerd. Het punt wel. Het punt wordt in één moment geleerd. Het punt, die doorgang door de enge poort, dat is geen proces. Maar er kan wel een proces aan vooraf gaan. Nou, dat is niet zo belangrijk hoe lang of kort dat duurt. Maar het komt er hierop aan dat wij in hem onze rust vinden, in God. In hem, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenwicht. Dat we in hem, want kijk, als de Heilige Geest in ons leven komt met zijn werkingen, dus nog geen wedergeboorte, maar met zijn werkingen in de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan worden mensen onrustig. Onrustig, dan wordt hij van zijn zitbank, van zijn voetzool, van zijn voetstuk afgestoten. En dan komt hij in de kolken van zijn eigen Adamsbestaan terecht. Ja, dat wordt hij dan gewaar, want van nature hebben we van de zonde geen last. En in de vreze Gods geen rust. Maar dat wordt wel anders als de Heilige Geest gaat ontdekken. Dan trekt hij het bedeksel, want we zijn van nature dood voor de dood. Dan zijn we nog dooier als dood. Dan hebben we nergens geen last van. Maar dat wordt anders. En dat moet wel verder natuurlijk. Maar ik ben al... Het is voor mij al muziek als mensen onrustig worden vanwege die overtuiging des geestes. Dan moet het dat wel zijn natuurlijk. Kijk, je kunt natuurlijk van alles beleven en daardoor onrustig worden. Maar ja, dat is niet geestelijk. Zijn hele wereld is onrustig. Maar die onrust des geestes, dat is de Heilige Geest, die geest der dienstbaarheid aanwakkert. Want dat gebeurt dan als de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan komen we erachter dat we een slaafse geest hebben. Dat we heel niet vroom willen zijn. We doen wel alsof. Maar ik heb vorige keer gezegd dat het de grootste zonde is. Om iets te zijn wat je niet bent. Dat kan er twee kanten natuurlijk. Vroom doen en goddeloos zijn. Onverzoend. Dat kan het andersom natuurlijk. De misstand in het leven der genade. Om het altijd maar te ontkennen. In ons leven hebben we een tante Margie gekend. Ik ga verder niet om wat het mens is. Maar tante Margie zei, was een kind van God. Was in de jeugd op bekering gekomen. Ze kon rijkelijk getuigen als de Heer weer eens overgekomen was. Hoe goed de Heer voor de verloren ziel. Maar dan zei ze daarna, als dat weer weg ebde. Dan zei ja, nou heb ik nog een open schuld. Nou, dat is God verdacht. Dat is de opposite. Dat is toch God verdacht maken. En dat is je geestelijke staat eigenlijk in ongerechtigheid en onderhoud is ook een grote zonde. Is ook een grote zonde. Ja, maar u zegt, kun je dat nou altijd vasthouden? Ja, dat hoeven we niet vasthouden, maar het is een grote zonde om te zeggen, als je met God verzoend bent geworden, dat je schuld nog open staat. Want kijk, dat komt door die verdoemde levende afscheiding, ik weet het allemaal wel, en daar is op mij in de schuld gekomen. Daar is gruwelijk mee in de schuld gekomen, maar ik zei dit vertellen, gemeente, dat is ook een grote zonde. Om je kindschap te verloochenen. Tot wie behoor je nou? Ja, maar u moet eens weten wat voor zonde, dat doet er niet toe. Ja, het doet er wel toe. Want u wil zeggen, u moet dus weten met welke zonde ik te kampen heb. Nou, kom ons vers, hè. Nou, kom ons vers. Daar zou u mee te kampen kunnen hebben. En daar heb Gods volk mee te kampen. Maar hier komt nou de enige troost. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Stel je voor dat we hem niet hadden. Nou, dan kon je werkelijk overal over in zitten. Zonder dat je er ooit uit verlost zou kunnen worden. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Dan moet je niet denken in dat die de Heer Jezus was een mens van gelijke beweging als wij. Hij was echt niet zo'n groot mens als Saul was bijvoorbeeld. Hè. Saul die stak boven iedereen uit. Die stak boven de vaten uit. Nee, dat grote, dat wordt hier niet bedoeld. De Heer Jezus is groot. In zijn almacht, in zijn alwetendheid, in zijn kunnen en in zijn kennen. In het verlossingswerk, in het volbrachte werk. Er is geen grotere zaligmaker dan de Heer Jezus Christus. Maar er is ook geen grotere hoge priester. Hè? Hij is de grote koning, hij is die grote profeet en leraar. Maar hij is ook een grote hoge priester. Met een hoofdletter. Hij is niet een gewone hoge priester, heb ik al gezegd. Die zelf verzoening nodig had. Hè? Want Christus is ons allen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Daarom is die groot. Daarom kon die dat werk aanvangen. Toen de Vader in de eeuwigheid, toen daar in de eeuwigheid klonk. Wie is er die met zijn hart borg worden om tot mij te genaden? Toen met de Heer Jezus geantwoord. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En daar was hij voor bekwaam. In de tijd ook bekwaam gemaakt. Toen de geest op hem nederdaalde. Hij nam toe in wijsheid en grootte. Hè, in verstand. Maar dat was alles geestelijk. Dat was niet rationeel. Dat was alles geestelijk. En toen is hij gezalfd geworden. Als profeet, priester en koning. En toen ging hij in zijn ambtelijke staten dat werk aanvangen. En de staat er is. Dat werk is al van eeuwigheid volbracht geweest. Want God loopt niet achter de feiten aan. God die heeft niet gezegd van nou is het mensdom gevallen. Nou moet ik voor een hoge priester zorgen met eerbied gesproken. Om mijn volk te verlossen. Kijk, dat is allemaal Arminiaanse gedachten. God die verkiest ook niet op grond van het geloof. Allemaal Arminiaans. Allemaal achter de feiten aanhouden. Nee, God is de val een eeuwigheid voor geweest. God heeft voorkennis van alles. Hij weet alles al van eeuwigheid. Hij is niet begonnen iets te weten. Hij wist alles al van eeuwigheid. En dat is een grote troost voor Gods volk. Want stel je voor dat je uit zijn wetenschap kon vallen. Dat hij iets kon vergeten. Dan zou Christus ook geen grote hoge priester kunnen zijn. Nee, we hebben met een ene God van doen. Gods woord openbaart ons een ene God. Eén Heer, één doop, één geloof, één God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En er is ook maar één zaligmaker. Er zijn er geen twee. Er zijn geen voorzaligmakers. Hè? Heilige Maria, allemaal afgoderij. Er is maar één zaligmaker tot wie wij ons moeten wenden. Doen we dat? Nee, mens van nature doet het niet. Hij zoekt het bij al de allerhande vrome afgoden. Dan moet de mens bij gebracht worden. En dat is noodzakelijk gemeente, want als het niet gebeurt, gaan we voor eeuwig verloren. En dat is eigen schuld hoor. Denk er goed om, dat is geen slachtofferpositie. Verloren gaan is eigen schuld, want de zaligheid, ja, dat ligt niet voor het grijpen. Nee, dat ligt niet voor het grijpen. Maar de zaligheid is wel beschikbaar. Christus heeft zich beschikbaar gesteld als grote hoge priester om dat werk aan te vangen, om de wet te vervullen. Om de geschonden deugden te verhogen. De geschonden deugden Gods, ja, dat is eigenlijk menselijk gezegd, want God kan niet geschonden worden. God kan niet geschonden worden. Maar de wet was vertrapt in het paradijs door ons. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van zijn ingewand. En de Heer heeft geen titel of jota van de wet te raden laten vallen. Alles is heerlijk vervuld. In die middel aan Gods, in en door die middel aan Gods en de mensen. Maar hij heeft het gedaan als plaatsbekleder, want voor zichzelf had hij het niet nodig. Hij is tot zonde gemaakt, maar hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. Daarom is hij een grote hoge priester, die prijs
heeft betaald, verworven, door lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Daarom is die een, dat kon geen hoge priester met een kleine h, kon dat vervullen. Alleen Christus, de voorafschaduwing in die ceremoniële wetgeving, dat die hoge priester die tabernakel binnenging, dat heilige en dat heilige der heiligen. Dat was daar een afschaduwing van, die dat bloed op dat gouden verzoendeksel sprengde om het volk te verzoenen, om de zonde des volks te verzoenen, maar ook zichzelf. Maar dat had die grote hoge priester voor zichzelf niet nodig. Hij heeft het louter en alleen gedaan om zijn vader te verzoenen. En in de tweede plaats om zijn volk zalig te maken. Dus deze grote hoge priester, die is waar de alle eer te ontvangen, waarvan we opgezongen hebben, dat hij de vorst der aard al die hulde waard is. En toen is hij opgevaren, toen dat werk was klaar, was volbracht, toen is hij opgevaren, ten hemel opgevaren, vanaf de Olijfberg. En toen is hij door de hemelen, staat er in onze tekst, doorgegaan. Dat is ook wat, de hemel, er bestaat toch maar één hemel. Nou, ik zie je denken, kind. Ik zie je denken, je zegt, er is toch maar één hemel. Nee, er zijn drie hemelen. Daar spreekt de Bijbel van. Paulus was opgetrokken tot in de derde hemel. Ja, het had geen oog gezien, geen ongehoord. Ik kan het nou allemaal niet uitklaren. De derde hemel, dus er zijn drie hemels. Wat is de eerste hemel dan? Dat is de dampkring. Waarin de aarde zich beweegt. Dat is de eerste hemel. Dat is dat luchtruim, tot aan de dampkring. Dat is de eerste. De tweede hemel, dat is de sterrenhemel. Dat is de kosmos. En de tweede hemel, dat is de kosmos. De derde hemel is daarboven. Ja. Daardoor is Christus doorgegaan. In het binnenste heiligdom. De hoge priester moest eerst door de voorhof, dat was de eerste hemel. Toen door het heilige, dat was de tweede hemel. Toen door het heilige der heiligen. Dat was de derde hemel. Om het zomaar eens te vergelijken. De voorafschaduw, het tegenpand, De voorgeschiedenis, die van Christus getuigde, die tabernakeldienst in het Oude Testament, die is vervuld in Christus. En de Heere, die kon opvaren op grond van zijn volbrachte middelaarswerk, hij heeft uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. Pasen was geschied en op grond van Pasen is hij ten hemel gevaren om een eeuwige waardij aan zijn verdiensten. Een eeuwige waardij. Zittende ter rechterhand Gods. Want dat hebben we toch opgelezen uit de 12 artikelen. Zittende ter rechterhand Gods. Om altijd voor zijn volk te bidden. Wij hebben geen hoge priester, geen grote hoge priester gehad. Nee, we hebben hem nu. En we zullen hem altijd hebben. Volk van God. Maar u zegt, ja, dat woordje hebben, dat is bij mij nou de grote vraag. Nou, dat moet geen vraag zijn, want van nature hebben we hem niet. Als het woord spreekt, zoals de apostel ons voorhoudt door de inspiratie des geestes, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, dat wij, er staat dat woordje wij, dat bedoelt hij Gods volk mee. Dat zult u verstaan, hè? Want de wereld heeft hem niet. Nee. En een uitwendig verbondskind heeft hem ook niet. U zegt, hoe dan? Bekeert u? Want waarom zou het gesterven? God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. U zegt maar, hoe kom ik dan in het bezit van die schat? Nou, die boer, om het nou zomaar te zeggen, uit die gelijkenis, die was op die akker bezig en hij vond die schat bij geval. Dat is niet bij toeval. Bijgeval, dat is wat anders hoor, denk er goed om. U zegt, dus dat is dan een soort lot. Nou, dat is wel een zalig lot. Hè? Dat is wel een zalig lot als je op die schat mag stoten. Maar dan zal ik je erbij vertellen, die schat laat zich vinden. Die schat laat zich vinden. Ik heb het u al meer gezegd, Jozef zocht zijn broeders, hij kon ze niet vinden en de man vond hem. Dat is nou zalig hoor. Die schat vinden. En dat is een gelijkenis. moet altijd in overeenstemming gepreekt worden met de leer. Met de leer van Christus. Dat is geen dogma. Dat is wel bijbelse dogmatiek. Hè? De leer van Christus. Daar komen we straks op als de Heer het geeft. Om die vast te houden. Hè? Die belijdenis. Die geloofsbelijdenis. Om die vast te houden. Wat dat betekent hopen we u straks te verklaren. Maar daar moeten we bijgebracht worden. Er moet plaats gemaakt worden in ons leven voor die schat. Er moet plaats gemaakt worden in ons leven voor die grote hoge priester. Om hem in het bezit te hebben. Om zijn bezit te zijn. Dat is toch de enige troost bij de leven en sterven. Dat ik niet meer van mezelf ben. Hoe word ik van mezelf verlost? Moeten we van eigenaar veranderen. Want van nature behoren we de duivel toe. Niet dat we in die zin het eigendom van de duivel zijn. Want de duivel die eigent niks. Ja, hij eigent alles, maar hij heeft niks. Denk erom hoor. Hij eigent alles, maar hij heeft niks. Hij heeft wel het hele mensdom in zijn macht, behalve Gods volk. Vandaag schreef ik nog naar iemand. Hij zegt, ik ben homofiel, maar ik ben toch een kind van God. Ik zeg, dat ken je niet, want ik zeg, als Christus, als je het eigendom van Christus bent, dan word je ten eerste van de heerschappij des duivels verlost. En de heerschappij des duivels, dat gaat over alle onnatuurlijke zonden, ook over de algemene zonden, die zijn niet algemeen. Elke zonde is bijzonder, want door één kleine zonde word je voor eeuwig, ga je voor eeuwig verloren. Maar we gaan ten eerste niet verloren om ons doen, maar om ons zijn, onze staat in Adam. Daardoor zijn we verdoemd, onze gevallen staat in Adam. En kijk, al dat worstelen met die zogenaamde homofiele geaardheid, dat is natuurlijk allemaal lariekoek, want dan is het geen schuldkwestie meer voor onze schepper. Dan is een mens slachtoffer. Al die worstelende mensen, ik geloof er helemaal niks van. Ik geloof er absoluut niks van, want als de Heer je verlost in Christus, en in de doorgang door die enge poort, dan is die oude mens, dan is die oude homofiele mens dood als je homofiel geweest bent. Dan is die dood, want die sterft voor de poort, voor de doorgang door de enge poort. Ik ben door de wet gestorven. Dat geldt ook voor al Gods kinderen die in hun oude natuur homofiel of wat dan ook geweest zijn. Pedofiel kan ook. Nou, kom echt geen pedofiel. Er is echt geen kind van God die pedofiel of homofiel. Nee. Daar zijn ze van verlost. En Gods kinderen zijn niet van de algemene aanwezigheid van de zonde verlost. Nee, want Paulus heeft het over die inwonende zonde. Dan moet je die inwonende zonde niet de schuld geven, want Paulus zegt niet die inwonende zonde zijn vleeselijk. Hij zegt, nee, ik ben het. Hij zegt niet, ik was het, ik ben het. Nu nog, na ontvangen genade. En daarin neemt Gods volk toe. Dat neemt hij af, dat neemt toe. Niet in de uitlevende daad, maar in de inlevende gewaarwording. Dan gaan ze ook niet boven een oud mens onder de wet staan. Want ze weten zelf waarvan ze en waaruit ze verlost zijn. Uit welke grote nood en dood ze verlost zijn. Maar Christus, ik zei wel dit vertellen, zijn naam is verlosser, hè, zaligmaker. Hij verlost van de zonde. En als Christus niet meer van de zonde verlost, dan kun je eigenlijk een kind van God noemen en tegelijk homofiel zijn. Maar dat maak je dan de duivel maar wijs. Dat bestaat niet. Elk kind van God valt in de zonde, kijk maar naar David, dat deed hij toch moedwillig om Uria te laten ombrengen, hè, om Bathsheba in bezit te krijgen. Profane zonde, maar die zonden zijn alle om Christus wil vergeven. Die zonde die Gods volk bedrijft, ja, daarvan zegt Paulus, ik doe dat de zonde niet meer, maar de zonde die in me woont. Daar moet je wel uiterst eerbiedig en gepast mee omgaan. Ja, omgaan is ook eens een goedkoop woord, want de mens gaat nergens mee om. Maar daar moet je in geoefend worden, want anders dan schuif je alles op die inwonende zonde en dan ben je zelf weer de gevierde man. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Dan versta je het niet en dan versta je het verkeerd tot je eigen verderf. Maar dit blijft staan, die grote hoge priester die wij hebben, het volk van God, die heeft al onze zonden van verleden, heden en toekomst voor zijn rekening genomen. Weggedragen in de zeven eeuwen vergetelheid. Betaald met zijn bloed. Met zijn alles reinigende bloed. Ineens en voor altijd. Ja, daar kom je niet meer vanaf. Want God wil van zijn volk niet meer af. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand zal ze uit de hand mijns vaders rukken. Daar staat Christus borg voor. Met zijn eeuwige voorbinding. Dus, om in het bezit te komen van die zaligmaker, dan moeten we die oude mens kwijt. Is dat dan, zeg maar, eerst een voorafgaand werk der wet waar je aan moet voldoen? Nou, als dat zo was, dan zou er niet eentje in de hemel komen. Want Gods volk verlost zichzelf niet van die oude mens onder de wet. Dat is geen opdracht. Ja, het gebod blijft staan. Bekeert u. En als dat nou werkelijk waar wordt in je leven, in de nood en dood van je bestaan, in de geest, in je geestelijke worstelingen, in je adem staat, dat gebod blijft staan. Maar Gods volk gaat onder het gebod verloren. Om te worden opgevangen van onder eeuwig arm. Zo eenvoudig is nou zalig worden. Om te vallen in het vrije van Gods welbehagen. Ja. En daarin zal je gewaar worden. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Niet een oude mens meer onder de wet. Gods volk heeft geen oude mens. En een oud mens heeft geen nieuwe. Je bent of een oud mens, een bedorven mens onder de wet, of een nieuw schepsel in Christus. Al het oude is voorbij gegaan. En nou lijkt het wel in het leven van Gods kinderen, bij tijden, dat er niks verandert. Dan zeg ik, ik ben nog slechter als voor hem. Ja, dat komt door de. Hè, dat komt omdat je in Christus met een heilig God verzoend bent geworden. Dan zeg ik, ik ben slechter als voor hem. Want kijk, vroeger had je die kennis niet. Wel slecht, dan zeg je wel slecht. Maar je was nooit de slechtste. Maar kijk, als je de slechtste wordt, dan is er toch wat in je leven gebeurd. Paulus zegt, ik ben de voornaamste van alle zondaren. Waarom zei hij dat? Omdat hij daarvan verlost was. Omdat hij als een voornaamste zondaar verlost was in en door Christus in de rechte straat. Dan word je de slechtste. Ja, dan heb je ook niks meer te verliezen. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Dus onze enige troost bij de levende sterven is dat we niet meer van onszelf zijn. Mijn handen, mijn voeten, mijn ogen. En dan krijgt ons volk dikwijls de klap naar binnen omdat ze hun ogen, handen en voeten dikwijls nog in de dienst der zonde besteden. Dat is dikwijls niet vrijwillig. Dan moet je echt niet denken dat Gods volk vrijwillig, nee, nee. Want ze leven niet meer in de zonde. Dat heb ik u dikwijls verklaard. Hè. Dat is nou het grote verschil met een mens onder de wet. Die leeft in zijn eigen gerechtigheid. Wat hij vroomheid noemt. Maar Gods volk leeft niet in de vroomheid. Die eigen gerechtigheid. Gods volk leeft in Christus. En als ze op zichzelf zien, dan zien ze één klomp wangedrocht. Één klomp zonde. Één klomp vleeselijkheid. En niks anders. Dat wordt nooit beter. Als je er bovenop klimt, dan ben je weer een fariseer. Je moet, dat moet niet, maar dat is het heilig moeten van de genade. Want Gods volk die presteert het allemaal niet door genade, nee, de genade doet het zelf, heb ik u ook altijd gepreken. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Was daar een mensenwerk in? Hebben de discipelen hem opgetild en een zetje gegeven, om het zomaar eens te zeggen? Nou, daarin is nou de zaligheid gelegen. Hij is naar deze wereld gekomen. Geen mens heeft er om gevraagd. En hij is opgevaren ten hemel. En geen mens had het hem geboden. Want de discipelen die wilden hem bij hem. Bij zich houden. Ze werden bedroefd toen hij zei dat hij heen ging tot de vader. Daar werden ze bitterlijk bedroefd om. Kun je het begrijpen? Ja, ik kan het verstaan. Maar daarom kan je zien dat het een werk, dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, zijn komst naar deze wereld en zijn hemelvaart. We zien het, maar doorgronden het niet. Maar Gods volk ontvangt er wel de zegening van, hè, want hij is opgevaren met uitgespreide handen, al zegenend. En toen hebben ze zichzelf in die handpalmen van Christus gezien en toen gingen ze vol blijdschap des Heilige Geestes terug naar Jeruzalem. Verwachtende de belofte des Vaders. Die hij in zijn naam, de belofte des Vaders, dat was de uitstorting van de Heilige Geest. Daar moesten ze op wachten. Niet lijdelijk, biddend, pleitend. Het was een belofte. De Heer had het beloofd. Dat, die belofte wordt niet teniet gemaakt. Want al staat er hier, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van het in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Ja. Het staat er zo geschreven alsof Gods volk dan nog die rust kan ontgaan. Die rust, er wordt in vers 5 gesproken over mijn rust. Mijn, dat, daar wordt de Heer mee bedoeld. Mijn rust, alsof Gods volk zijn rust nog kan ontgaan. Nou, zo wordt het niet bedoeld. Nee. Het is wel een waarschuwing voor Gods volk. Hè, om niet in die verachtering van de genade voor te gaan. Want, ik zou je wel vertellen, gemeente. Als je daar profaan in bent. En hoe diep kan Gods volk niet vallen? Maar dan word je als door vuur gered. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, het fundament zal blijven, maar alles wat erop gebouwd is, dat zal verbranden. Om door vuur gered te worden. Dan moet je maar onderzoeken wat daarmee bedoeld wordt. Maar één ding. Als je in de vreze des Heren mag wandelen, dan ben je geen vroom mens. Dan zegt de Heere van Job, hij is rechtvaardig, zoals er niemand op aarde was. Dan krijg je getuigenis des geestes. Ja. Dan zegt de Heere wie je bent. Of heb je zelf al een dosis etiketten op je borst geplakt. Van ik ben dit en ik ben zus en ik ben zo. Ja. Is dit niet het grote Babel, daar ga je allemaal roemen in. Wij hebben een grote hoge priester. Dan hoef je toch niks meer te zijn. Dan hoef je ook geen kleine zonder te zijn. Dan hoef je ook niet een grote zonder te zijn. Om daarmee een kwalificatie mee te hebben. Nee, als je een grote hoge priester mag hebben. Ja, dan hoef je hem niet meer mee te tellen. Dan hoef je geen gewicht meer in de schaal te brengen. In de schaal te leggen. Dan hoef je, dan mag mensen je verachten. Dan mag mensen je lasteren. Dan mag mensen je verachtelijk op je neerkijken. Want wij hebben een grote hoge priester. Niet in die zin dat bezit is. Ik kan niet zeggen dat dat niet zichtbaar is. Want dat wordt in het leven der genade wel gewaar. Dat Gods volk een grote hoge priester heeft. Want dan geeft ook de Heilige Geest getuigenis in de harten van de onverzoende van de wereld. Daar loopt een mens. Die heeft een grote hoge priester. Dus dat blijft niet onzichtbaar. Maar het is feitelijk onzichtbaar. Het geloof is niet zichtbaar in die zin, wel in de vruchten. Hè? Abraham is door de werken gerechtvaardigd, ook door de werken gerechtvaardigd moet ik zeggen. Hè? Toen kwamen zijn vruchten openbaar en de mensen konden zien dat Abraham, als een goddeloze met God verzoend was geworden, dat Abraham een rechtvaardige in Gods ogen was in Christus, omdat hij door de werken gerechtvaardigd is geworden. Dat is niet de grond hoor, de werk, gerechtvaardigd door de werken, zoals Jacobus dat leert. Rachab de hoer door de werken gerechtvaardigd, omdat ze de verspieders verborgen had, omdat ze loof door het geloof. Ja, dat kun je in onze dagen niet meer preken, maar ik doe toch, omdat Gods woord mij dat gebied. Ik moet het woord preken. Dus dat is allemaal onlogisch, heb ik in het begin van de preek gezegd. Geloof is onlogisch. Om een grote hoge priester te hebben is in de ogen van de wereld de grootste dwaasheid. Want de wereld die redt zichzelf, hè, met allerlei instellingen, verzekeringen. Kerken, noem maar op. Hè. Als je een kerkgeloof hebt, dan heb je ook een grote hoge priester niet nodig. Want kijk, dan zoek je altijd je schuilplaats in de kerk. Maar Gods volk is vogelvrij verklaard. En die hebben een grote hoge priester die zijn volk is tot die enige troost, tot de schuilplaats in gevaren. En niet aan algemene gevaren, hè, maar een rots om in te wonen. Om in te verkeren. Om onder de vleugelen, onder zijn vleugelen, die in de schuilplaats des Allerhoogst is gezeten, die zal overnachten in de schaduw des Almachtigen. Daar vindt Gods volk rust. En dat is hier al aan deze zijde van het graf, mogen ze in die rust wandelen. He, al ligt heel de wereld overhoop, al wil de elite de nieuwe wereldorde invoeren, Gods volk is van die rust niet te beroven. Want zij leven in die rust, is dan Gods volk niet eens onrustig? Nou, als ik daar een boek over moet schrijven, dan kunnen de boeken deze wereld niet bevatten. Hoe onrustig soms dat hart is. Vreselijk, vreselijk. Maar toch, er blijft een rust over voor het volk van God. Dan kan die onrust niet wegnemen. Die onrust kan die rust niet wegnemen. De duivel kan die rust niet wegnemen, al probeert hij het alles overhoop te gooien. Dat ken je niet, kon hij bij Job ook niet. Want uiteindelijk had de duivel hem zo uitgekleed dat Job zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. Nou, dat blijft er dan over. Hè? De Heere Jezus alleen. En ze zagen niemand anders als de Heer. Ja, Job zag hem nog niet. Maar hij wist het wel door het geloof. Hè? Ik weet, geloofsweten is dat, dat mijn verlosser leeft. En hij had niks anders. Zijn vrouw zegt, zegen God en sterf. Nou, die vrouw is zelf, hè? Die vrouw is zelf gestorven. Ja, als een straf op haar ongerechtigheid. Hè? Want ze zei eigenlijk, vloek God en sterf. Want als je later leest dat Job dubbel gezegend werd en meer en kinderen kreeg, hè, schone dochters kreeg, dan was dat niet door diezelfde vrouwen. Dat heb ik u gepreekt, hè, toen ik over Job. Maar dat was een godzalige vrouw. Dat zal ik je wel vertellen. Dan krijgt Gods volk alles in Christus terug. Wij hebben een grote, hoge priester. Dat is van allernoodzakelijkst belang, die door de hemelen doorgegaan is. Met zijn hemelvaart, en het is nou hemelvaart, we gedenken de hemelvaart van Christus, gedenken we. Gedenken is geloven in, gedenken is er geoefend in worden, gedenken is er in toenemen, in die kennis, in die hemelvaart van Christus. Want toen heeft Christus al zijn kinderen al meegenomen. Je kan hier lichamelijk nog wel op de aarde zijn, en je ziel kan wonen in het lichaam des doods. Als je wedergeboren kind van God bent. En toch staat in Gods woord dat u wandel in de hemel mag zijn. Dat komt omdat Christus zijn kinderen meegenomen heeft ten hemel. Gelijk de hoge priester die borstlap van die 10 stammen. Dat ging mee, die borstlap ging mee. Die droeg hij op zijn hart mee het heilige der heiligen. Zo is Christus de hemelen doorgegaan. En zijn volk op het hart, in zijn hart, heb die aan de Vader ziet. Vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven heeft, ze zijn alle de uwe. Ja, dat is de waardij van de hemelvaart van Christus. Dat is de waardij. Hè? Niet alleen om zijn eigen verdiensten een eeuwige waardij te geven, maar in de toepassing der zaken. Dan gaat op grond daarvan bid Christus eisende. En dat gaat op bevel des vaders, want die zegt, eis van mij en ik zal u geven. De heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Dan gaat de Heer Jezus als die grote hoge priester die bidt in de hemel aan de rechterhand des vaders altijd voor de zijne. Altijd voor de zijne. Ook als hij het niet nodig gaat, ook als hij het zelf denkt te kunnen redden, dan bidt hij, hè, aan de Vader om vernederde genade aan die en die ziel, aan dat en dat schaap. Alles, hij weet op het volmaakst dat we nodig hebben. Ook in het tijdelijke leven, tijdelijke behoeften, weet hij op het volmaakst waar we aan behoefte hebben. Om in nood en dood doorgeholpen, want hij is de hemelen doorgegaan. En hij heeft al de lasten van zijn volk doordragen. Gods volk zou er veel ruimer van moeten leven. Ja. Dat kan alleen door het geloof natuurlijk. Dat kan niet op bevel. Dat kan alleen door de aandrijvingen des geestes. Dat kan alleen. Want kijk, die gewichten die aan de klok hangen, die geloofsgewichten, dan moet de Heilige Geest die opwinden, om het zomaar eens te zeggen, anders kunnen ze niet aflopen. De Heilige Geest is het rad. Hè? Dat rad beweegt, die geloofsklok, die alles in beweging zet in het leven van de kerk. Want anders zouden we geen millimeter vooruit komen. Alleen maar achteruit. Nou, Gods volk boert achteruit in dit leven. Ze zien niet een... Huntington die noemde zich de kolenzak. Hij zegt onderaan zijn brief. Hij zegt, je ziet dat ik enige vorderingen heb gemaakt in dit leven. Hè? Kolenzak. Dat is de kolendrager. Kolenboer. Hè? Die vorderingen, die bevorderingen, die kent al Gods volk in het leven der genade. Hè? Want dat steek af naar de diepte. Hè? Dat staat in het kader van de opwas van de kennis van Christus. In die kennis van die grote hoge priester. daar hebben we steeds weer nieuwe, hernieuwde openbaringen voor nodig. Door woord en geest, die door de hemel is doorgelost. Een stuk beter vasthouden. We zullen eerst gaan weer van de zingen die draaien over de vlam.
Zing des volsten hier, op dat beter leer. O, Hij is stilom.
Worden, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En er staat er een mooie verklaring in de kanttekeningen onder nummer 41. Dat is de leer van deze zo grote hoge priester door het ware geloof standvastiglijk belijden, niet tegenstaande alle zwarigheden en vervolgingen die ons daardoor zouden mogen overkomen. Bewaren deze belijdenis, deze leer, want wie niet blijft, die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus dat komt erop aan, hè? Dat is wezenlijk. Dan kan je me niet zo zeggen van, nou ja, dat stem ik allemaal wel toe. Maar, ik heb eens een zendeling, een predikant horen zeggen, ergens op Java. En die zegt, ja, maar je kunt in die heidense zendingskerken, die kun je allemaal niet doorvoeren wat er allemaal gereformeerd heet. Ik zeg, nou, verbrand aan je kerk, verbrand aan je zending. Ik zeg, want als het niet is naar het woord, ik zeg, houd er dan maar mee op. Want er was een man. Er was een heiden en die was dan zogenaamd tot bekering gekomen en die wou zich voegen tot de christelijke kerk. Maar die man die had 7 vrouwen. Ja, zegt die predikant, maar we kunnen die man toch van die, we hebben toch maar besloten omdat dat die man die 7 vrouwen mocht houden. Want anders zouden ze zeggen, die kerk die leert echtscheiding. Want welke vrouw zou dan zijn vrouw zijn? Ik zeg de eerste en de rest moet die zijn huis uitschappen. Heel eenvoudig. Moet dat ook op zee? Ja, dat moet zeker op zee. Anders kan die man niet gedood worden. Anders kan die man geen christen zijn. Anders is die man nooit tot het geloof gekomen. Want dan gelooft hij helemaal niet in Christus. Dan is hij tegen de scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd van 1 vrouw. Als hij dat gaat loslaten, mensen. Nou, dan kun je zending bedrijven tot je een ons weegt. En het is allemaal van de duivel. Want je hebt de kerk, je hebt de kerk, de sacramenten, de leer, de prediking en de ambten. Als je die niet zuiver houdt, dan bewaar je niet de leer zoals waar hiervan gesproken wordt. Dan hou je dat niet vast, dan laai je het los. Nou, verbrand aan je zending. Dan is niks waard hoor. Echt niet. Maar ja, dan kan je toch die heidenen zo... Nou, dan zijn het nog heidenen, ja. Daar kan je die heidenen ook niet van overtuigen. Dan moet de Heer van overtuigen. Hè? De Heer zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als dat gebeurt en ze worden in Christus verlost door de doorgang door de enge poort, dan zegt die man, en nou ga ik mijn eigen van 6 vrouwen ontdoen. Ja, natuurlijk. Gods woord die tolereert geen polygamie. Wat zullen we nou? Wat zullen we nou krijgen? Of dat op het zendingsveld is, waar ook ter wereld, maakt niks uit. Als je beleidend lid wil worden van de christelijke kerk, dat is een gelovige, dan heb je maar één vrouw. Tenminste, als je getrouwd bent. Nou, vasthouden. Ja, nou, ik heb al gezegd in het begin van de prediking, dat is niet een wettisch vasthouden. Dat is niet een soort opdracht waaraan Gods volk moet voldoen in het gevaar dat ze het verliezen kunnen. Nee, mensen. Nee, mensen. Van onder eeuwige armen. U moet dat verstaan. Hè? Van onder eeuwige armen houdt God zijn volk vast. Hè? Waardoor ik ook van Christus Jezus ook gegrepen ben, zegt Paulus. En in die greep houdt Gods volk ook vast. Hè? Door het geloof. Dan laten ze zich dat niet ontnemen. Houd wat u heeft. Houd wat u hebt. En laat niemand uw kroon nemen. Alsof er een gevaar bestaat. Hè? En dat gevaar bestaat om in de stand des levens die kroon te verliezen. Niet voorgoed. Maar het kan gebeuren. Hè? Die vrouw, ik heb u het gepreekt. Met die kroon op het hoofd van 7 sterren. Die zou ze door onachtzaamheid. Zou die kroon van haar hoofd kunnen vallen. Wee mij, want de kroon is van mijn hoofd gevallen. Moet u maar lezen. Staat aan Gods woord. Nou, kan het niet bestaan dat die kroon voor eeuwig ontvalt. Nee, maar de waarschuwing blijft. De waarschuwing blijft. Vasthouden, dat is bewaren. He, zoals Gods volk Gods geboden bewaren in de, kinderen, ark. Niet in een koffer of in een aktentas, nee. In de ark, daar is de wet veilig. Daar is de wet door het verzoendeksel afgedekt. Daar is de wet door bloed bedekt. Daar komt geen mens meer aan te pas. Dat is bewaren. En zo bewaart Gods volk ook de leer van Christus. Kan je het verstaan? Bewaren als eigenaar, als bezitter. Die bezitter geworden is van die schat in die akker. Die verkocht al die mooie, die verkocht alles wat hij had. Die verkocht al die mooie pareltjes. Om in bezit te komen van die grote parel, van die parel van grote waarde. Zo wordt Gods volk bezitter, mede-eigenaar, ja, mede-erfgenaam in Christus. Ja, erfgenaam. De Heer heeft zijn testament vermaakt als een volk. Ik ben met u lieden, alle de dagen. En het testament wordt alleen geldig als de testamentmaker gestorven is. Die verloren zoon, die maakte daar onwettig misbruik van. Vader, geef mij de erfenis. En zijn vader, die leefde nog, had er geen recht op. Nou, dat is de grijpgrarig. Dat is de grijpgrage godsdienst die grijpt naar de zaligheid voordat ze gegrepen zijn. Dus de Heere moet me grijpen. Ja, ik hoorde er eens een dominee spotten. Hè? Op dat spotpodium van Stichting Jij daar. Hij zegt, ja jeugd, ik hoor jullie zeggen, ik moet wachten tot God me grijpt. En dan spotte die van, want hij zei verder, ik leg de Heer Jezus in je hart. Ja, daar. Ja, dat, die man die kan met de paus wedijveren. Ook zo'n spotboef. Maar beleiden, bewaren, vasthouden, betrachten, verdedigen, erin toenemen, opwassen, erdoor geoefend worden, erdoor geleid worden, erdoor geregeerd worden, niks ervan opgeven, niets erbij voegen, hè, niets erbij doen, erdoor strijden, erdoor lijden, er trouw aan zweren, standvastig eraan vasthouden, dat betekent, laat ons deze belijdenis vasthouden. Dat is de levens. Uw woord is mijn lamp voor de voeten en de licht op mijn pad. Dat is je. Niet je metgezel, dat is je leven geworden. Kijk, als je metgezel sterft, dan leef je nog. Maar als je leven sterft, dan leef je niet meer. Nou, deze belijdenis is mijn leven geworden. Want deze belijdenis, deze leer van Christus, is onafscheidelijk met de persoon. Scheid je de leer van Christus, dan hou je een valse Christus over. Zij dat goed onthouden, zij dat goed verstaan, medeluisteraars en die hier zitten, zij dat goed verstaan. Gij scheid je een ogenblik de leer van de persoon, dat deed Hegger, die spotboef, dan hou je een valse Christus over. Er blijft dan een rust over voor het volk van God, dat is ingekaderd in de leer. en er is geen titel en jota die er buiten valt van die leer van Christus. Doe je er een titel van af, dan zal God jouw deel afdoen uit het boek des levens. Al zou je erin geschreven staan. Want dan blijkt dat je er niet in geschreven staat. Zo wordt dat bedoeld in Gods woord. Dus, standvastig, dat kan alleen door de standvastigheid van Christus. Hè? Gods volk heeft geen standvastigheid van zichzelf. Nee, nee. Ze worden daartoe gesterkt. Ze worden daartoe bekwaam gemaakt door de geest van Christus. En door het woord. Want anders zouden ze, hè, dan zouden ze geen wapens hebben in die strijd. En dan zouden ze alles laten vallen. Gods volk in zichzelf laat alles vallen. Moet je echt geen verwachting van hebben. Hoor. Echt niet. Hm? Wij hebben een grote hoge priester. Hè, die ook behoorlijk kan medelijden. Hè, met de zwakheden van zijn volk. Oh mensen. Dan moet je achterkomen omdat je zo zwak bent als een blad. Zo zwak als een blad. Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig, zegt Paulus. Want dan moet je ook geen godsdienst van maken. Hè? Ik kom een hoop aan mensen tegen die zeggen, ja, ik ben zo arm. Hè? Ik ben zo arm, ik ben zo zwak. Nou, ik zeg, als daar geen rijke Christus tegenover staat, dat is toch allemaal wettisch. Hè? God haalt zich over een ellendig en arm volk. Stop het ermee? Nou, dan zou het echt ellendig en arm zijn. Nee, dat is een volk die op de naam des Heren betrouwt. Hm? Door de geest van Christus. Die lieve Heilige Geest, die houdt alles in beweging. Die houdt het levend en krachtig. Want Gods woord is levend en krachtig. En dat is het volgende vers. En scherp snijderde een tweesnijdend scherp zwaard en gaat door de verdeling der zielen, des geestes en de samenvoegsel en des merks en zijn oordeel waar de gedachten overleggen en de zaken. En dan blijft er geen schepsel onzichtbaar voor hem. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. En alle dingen zijn naakt en geopenbaard voor de ogen desgenen met welke wij van doen hebben. En als dat waar geworden is in je leven, dan zak je door de grond van je bestaan heen. En dan komt de jubel des geloofs, terwijl wij dan zo'n grote hoge priester hebben. Die staat er voor in. Waar staat die voor in? Voor onze zaligheid. Die staat in voor ons vallen en ons opstaan. Ja, want God houdt de Heer zijn kant op. Denk er goed om. Hij geeft je echt geen wandelstok, nee. Gods volk leunt op zijn staf en zijn stok in de woestijn. Hij bereidt zijn volk een tafel toe in de woestijn. Ja. En dan mogen ze lekkernijen van Asaf en de tafel van Asaf eten. Van die meerdere Asaf. Gelijk. Die dode hond Mephibozet gedurig at aan de tafel des konings. Nou, daar heb je de kerk. Dat is geen volk die zichzelf helpt. Maar dat is een volk die geholpen wordt. Ook in de strijd. Je moet nou echt niet denken dat het een zielig volk is. Volk van, dat volk van God. Want het zijn soldaten. Je hebt met soldaten te maken. Hè? Armd. Gewapend. De volle wapenrusting Gods zijn ze aangetogen. En als je daar het RD naast legt. Hè? De gereformeerde Donald Duck noem ik het nou maar. Hè? De gereformeerde Donald Duck. Er staat dus een stukje van Maarten Stolk. Hè? Daar staat in. Een zekere predikant, nou ja, voor mij is het geen predikant, maar een kloon. Zijn naam is Daniel Montgomery. Je moet dat stuk maar opzoeken in het RD. Ik zal er misschien nog over publiceren, maar dat weet ik niet. En die Daniel Montgomery, die wordt gezegd een mega calvinistische kerk te hebben gesticht in Amerika. Nou, dan moet je eens lezen op de website van die Daniel Montgomery, wat dat voor een kloon is, wat voor een danser, hè? Wat voor een Simon de Tovenaar dat is. Ik heb het eens nagegaan. Het was voor mij al bekende, het was voor mij niet een vreemd iets dat ik dat tegenkwam, want dat is het RD eigen. Dat is commercieel, daar verdienen ze geld aan al die leugens. Die mensen die Maarten Stolk niet moet betaald worden, hè? Het RD moet winstgevend zijn. Nou, kan hun dat schelen wat voor inhoud dat artikel hebt? Als ze er maar geld. Die zitten helemaal gevangen in die geldgorg, in die geldgod. En die zijn door de mammon in beslag genomen. Die hebben zich verkocht aan het beest. Hè? En die Daniel Montgomery, weet je wat zijn eredienst is? Dan laat die kinderen, leert die dansen. En kinderen leert die toneel spelen. En ik ken het allemaal niet uitklaar, ik heb er allemaal geen zin in. Maar ik zou je wel vertellen dat erbij, dat is brandstof voor de hel, heb ik vorige keer al meer keren gezegd. Maar dat maakt zichzelf zo bespottelijk, want kijk, nou komt de wetenschap. En niet dat ik om de wetenschap verlegen zit, want de ware wetenschap, dat is de ware godsvrezen, dat is de ware wetenschap, kennis en verstand. Maar ik zou je wel vertellen, de wetenschap die komt er nou ook achter dat heel dat 9-11 verhaal bijvoorbeeld ene grote complottheorie is. Er is zelfs een CIA agent die gezegd heeft dat er geen vliegtuigen in de Twin Towers gevlogen zijn. Ik geloofde het van begin af aan al niet. Want op de BBC, het nieuwskanaal van Engeland, daar werd die film, die gemaakte film, die in elkaar gezette film, al afgedraaid dat die vliegtuigen de towers invlogen, terwijl het nog moest gebeuren. Het is ene grote complottheorie, mensen. Het is ene grote hoax. Het is één groot leugen, list en bedrogverhaal. Net als die global warming die in het RD verkondigd wordt als zijnde waar. Het is één groot schandaal. Daar komt de wetenschap nou, die gaat dat nou op publiceren. Dat één groot schandaal is. Dat ene grote geldgraaierij is. Meer niet. En ik zou je wel vertellen, als je je dienst daarin besteedt, in de dienst des duivels, hè, dus als je bij het RD werkt, dan ga je net met de SGP voor eeuwig verloren. Dat zeg ik in naam van mijn God. Want je kunt niet God dienen en de mammen, en kun je het wel, dan ben je geen kind van God. Klaar uit. Daar bevrijdt de Heere Christus zijn volk van die heerschappij van die RD-duivel, van die heerschappij van die SGP-duivel. Dat weet ik heel zeker. Op grond van de schrift. Die zekerheid die ligt niet in mij, maar die ligt hier. En het woord is scherpsnijderder dan ene scherpsnijdend twee zwaard. En het gaat dwars door die SGP, dwars door die RD. Ja. Maar die Daniel Montgomery, dan moet je dat, maar dat is ook zo'n nieuw Calvinist, nieuw Calvinisme. Is één groot hellebedrog. Één groot antinomiaans, pelagiaans bolwerk. Eén groot verdoemd centrum. In de ogen Gods. Op grond van het woord. Want als je, zoals onze tekstwoorden zeggen, als je die belijdenis vasthoudt, dan ga je die ook verdedigen. Dan ga je die leer van Christus verdedigen. Daar heb je het weer. Dat zijn die soldaten van Christus. Die dat in de naam van Christus doen. Waartoe ze geroepen zijn. Gij zult mijn getuigen zijn. Dat doen ze niet op eigen gezag. Die eer nemen ze zichzelf niet aan. Die passen op ze. Nee. Die zijn daartoe geroepen. Elk kind van God is met een algemene roeping, krachtens het ambt alle gelovigen, geroepen om die leer te verdedigen. Dan moet het wel een Bijbelse verdediging zijn. En geen biblicistische verdediging of wat dan ook. Want dan geef ik er ook niks voor. En dan geeft de Heer er ook geen cent voor. Om het zomaar eens te zeggen. Dat moet door de geest van Christus verdedigd worden. Dat moet door het geloof verdedigd worden. Dat moet niet met je. Dat moet niet met kunst en vliegwerk verdedigd worden. Dat moet met de schrift verdedigd worden. Met die volle wapenrusting Gods verdedigd worden. Aangevallen worden. Doorstoken worden. Want als je het zo mag doen, dan geldt er, ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen. Maar als je het doet als een kwaaddoener, als je het doet om iets te zijn, als je het doet in eigen gerechtigheid, als je het doet in je vlees, dan moet je het verliezen. Dan moet je het verliezen. Maar als je het doet door de geest van Christus, als je daartoe verwaardigd wordt, en daar maakt de Heer zijn volk bekwaam voor, die hij daartoe geroepen heeft. Nou, al Gods volk is geroepen, kijk maar. Zo laat ons dan deze belijdenis vasthouden. Daar heb je de roeping. Daar heb je het recht, het goddelijke recht, om die leer te verdedigen. Daar heb je de goddelijke plicht om die leer te verdedigen. Daar heb je de goddelijke roeping om Christus te verhogen. Want daar gaat het over. Hè? Het is niet een leer geïsoleerd van de persoon, heb ik u gezegd. Nee, die leer van Christus, die is, die kan je niet losmaken van de persoon. Dat is één geheel. Dat zijn twee zijden van één medaille. Om het zomaar eens te zeggen. Nou, een medaille kan je niet scheiden. Dat kan je niet de bovenkant van de onderkant scheiden. Nee. Nou, zo is het gelegen. Net zo min je de twee naturen van Christus kan scheiden. Die zijn verenigd in één persoon. Maar wel onderscheiden. Onderscheiden. Je kunt de persoon onderscheiden van de leer. maar nooit in der eeuwigheid en geen miljoenste deel van een seconde scheiden. Dat is niet mogelijk. Ja, dat de spotters dat doen, maar daarom blijft Christus en zijn leer één. Ik en de Vader zijn één. Het is niet alleen de leer van Christus, het is ook de leer Gods. Het is de leer van Gods woord. Het is de leer des Heilige Geestes. Het is de leer van de drie-enige God. De Heer Jezus is opgevaren ten hemel. God vaart voor het oog met gejuich. Hè? Dat was de bekroning op zijn overwinning. De bekroning op zijn overwinning. Hij kon hier niet blijven. Het kon niet. Het kon niet. Hij moest zitten. Zijn plaats was om te zitten ter rechterhand Gods. Om zijn werk als hoge priester voor te zetten. En om die tegenpand, om die tweede trooster te zenden. Anders kon de tweede trooster niet komen. Zolang de Heer Jezus op aarde was, kon de tweede trooster niet komen. In het heilsfeit van de uitstorting van de Heilige Geest. 50 dagen naar hemel worden. Het is toch alles zo schoon in de schrift geopenbaard. Terwijl wij zo'n grote hoge priester hebben. Dan hoef je toch zelf niet groot te zijn. Nogmaals, hoef je zelf ook niet klein te zijn. Hoef je ook geen arme zonde te zijn. Dan mag je nou zalig niks zijn. Moet je ook geen godsdienst van maken, want anders is niks zijn. Ik heb eens een man ontmoet. Hij is nou gestorven. Ik heb eens een man ontmoet. Ja, die wou ook kerkje spelen. En die zei vaak, wij zijn niks. Ik zeg nou, je zegt het zo vaak dat je nog heel wat bent met je niks zijn. En die aap die kwam ook wel uit de mouw. Want toen op een gegeven moment hadden ze een kerkje gekocht. En er stond in de tuin stond er een bord, Independent Church. Nou, ik zeg, je bent nog wat geworden. Je bent nog wat geworden. Je bent independent geworden. Toch nog wat geworden. Wij zijn niks. Ja. Maar als je echt tot niks gemaakt bent, tot nul en niet gemaakt bent, dan ga je roemen in een rijke Christus. Dan ga je niet zeggen van ik ben ik, dus ik zus, ik zo. Dan ga je met Paulus zeggen, ik ben de voornaamste van alle zondaren, maar mij is, daar ga je niet in stoppen, want dan is het godsdienst. Eigenwillige godsdienst. Maar mij is barmhartigheid geschied. Ik ben gered. Mijn ziel is gered. Mijn tranen gedroogd. Op de weg van de Damascus ben ik neergeslagen als een Daniel Montgomery. Paulus was ook zo'n kloon. Ja, echt. Saulus van Tarsus. Maar zulke klonen kan God nog rechtvaardigen. Want je wordt als een kloon voor God gerechtvaardigd, hoor. Ja, je houdt die van die taal, maar Gods woord leert het mij en Gods woord predikt het ons. Je wordt als een kloon voor God gerechtvaardigd. Als een totaal, dat betekent als een totaal goddeloos mens. Die niks, geen eigen gerechtigheid meer over. Anders kan er toch ook geen rust overblijven voor Gods volk. Als je daar nog wat ernaast hebt, naast die rust. Hè? Dan zeg je, ja, ik zoek nog een beetje mijn gemak. Oh. Nou, er blijft een rust over voor het volk van God. Dat is die eeuwige rust. Hè? Die eeuwige sabbatismos. Die eeuwige rust. En daar kijkt Gods volk rijkhalzend naar uit. Omdat die rust hier niet is. Niet in de volle ervaring. Niet in de volle aanwezigheid. Ze hebben wel die rust in haar hart geopenbaard. In en door die grote rustaanbrenger Jezus Christus. In de toepassing des Heilige Geestes. Jazeker, jazeker. Maar het kan daar buiten omheen kan het nog gruwelijk stormen. Nou, dat is in de eeuwige rust niet meer. Daar is de drijver op gehouden. Daar zijn geen stormen meer. Daar zijn geen vijanden meer. Daar zijn geen tegenstanders meer. Daar is iedereen voor. Nee, ook niet. Daar is Christus voor. Christus alles en al. Versta ik nou een beetje? Kinderen zouden er ook niet naar verlangen. Op deze wereld is het niet. Echt niet. De Heer Jezus is al heen gevaren. De Heer Jezus is door de hemelen doorgegaan. En als het beste boven is, dan heb je toch geen leven. He? Als je man nou boven is, ja, dan wens je daar toch te zijn waar je man is. Nou, dat wenst de Heer Jezus nog veel meer op. Daar wenst de Heer Jezus nog veel meer. De Heer Jezus die verlangt meer naar zijn volk als zijn volk naar hem verlangt. Dat zal ik je vertellen. Uw hart wordt er niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat doet de Heer Jezus allemaal hoor. Dat heeft hij allemaal gedaan. Anders zou er toch geen plaats bereid worden in de hemel. Hij is daar om ons plaats te bereiden. Dat is ook een ding. Een grote zaak. En er blijft geen woning onbezet. Er blijft geen woning onbewoond. Hè? Want hij bereidt zoveel plaatsen als er Gods kinderen zijn.
Ja.
En er zijn nog woningen, hè, die bezet moeten worden. Maar die zijn al gereserveerd. Die zijn al gereserveerd.
Ja.
De Heer Jezus weet wie erin komt, hoor. Hij heeft het plan hemel aan zijn vader voorgesteld en de vader heeft het goedgekeurd. Ze hebben allemaal woonvergunning in de hemel. Heb je ook een woonvergunning in de hemel? Ondertekend door het bloed van Christus. Daar wij een grote hoge priester hebben. Het hangt niet af van je zwakheden. Het hangt niet af van je grote geloof. Het hangt van hem af. Hem alleen. Hij is onze God. En wij zijn de schapen. Zijn er bij. Heb je er ook zin in? Heb je er ook zin in? Om zijn schaap te zijn. Heb je er ook zin in? Om tot die goede herder te behoren. Om zijn eigendom te zijn. Ik heb er wel zin in. Want dan hoef je jezelf niet meer te lijden. Hè? Dan hoef je jezelf niet meer te redden. Dan hoef je niet meer. Ja, Gods volk moet hier wel arbeiden. En soms zware arbeid plegen. In het Zweeds aanschijn zult gij brood eten. Worden dikwijls aan hun afkomst herinnerd. Maar daarom wordt die grote, wordt die hoge priester steeds groter. In het geloofsoog. Hè? Zwak geloof, ja, groot geloof. Doet er niet de zaken. In het oog van het ware geloof wordt die grote hoge priester steeds groter. Want dan heb je hem niet in iets nodig, dan heb je hem in alles nodig. Er zijn van die albedervers. Hè? Dat staat altijd tegenover elkaar. Hè? Die grote hoge priester en die albedervers. Nou, hier staat er een. De grootste albederver. Maar wij hebben geen grote hoge priester, daarom is hij zo groot. Die niet behoorlijk kan medelijden hebben met onze zwakheden. Nou, als ik daarover een boek moest schrijven, kon de wereld die boeken niet bevatten. Hoe zwak ik wel ben. Maar die grote hoge priester is mijn sterkte. Dus dan ben ik toch sterk. Als ik zwak ben, ben ik machtig. Dan laten we nou eens leren, volk van God, enigszins, om te roemen in onze zwakheden, er niet over te klagen. Ja, wat klaagt aan een levend mens en niet te klagen vanwege de zonde. Maar toch niet over die hoge priester, hij toch een klacht over. Ik voel wel eens de opstand in mijn hart opstijgen. Hè, tegen zoveel tegenslag, tegen zoveel hindernis, tegen zoveel vijandschap. En de grootste vijand ben ik zelf. De grootste vijand ben ik zelf. Maar de Heere Jezus, die hebt er geen moeite mee om dat weer te effenen door genade. Het heeft wel zijn bloed gekost, dat denk ik wel goed, want het is geen goedkope genade. Maar het is duur betaald. Gij zijt duur gekocht. Zo wandelt dan de tijd die overig is in de Heer Jezus Christus. Hij is onze God en wij zijn de schapen, zijn erbij. Want deze God is onze. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Heere, gij zijt het echt. Helemaal alles en alleen. En die vorst, u alleen, u loven wij. Moet altijd geëerd worden. Zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. Alzo ook geiling. Heb dank, Heere, voor uw bediening, voor uw doorhelping, voor uw uitredding, voor uw bewaring. Gij doet het alles alleen. Help ons, wees ons goed en nabij. De broeders, de zieke broeders, we zijn allemaal ziek, Heere, van de zonde. Maar van u niet. Van u worden we vrolijk. Van u, Heer Jezus Christus. Gij zij de schoonste van alle mensenkinderen. Kom over en help ons. Kom, Heer Jezus, kom haastelijk. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm. Diezelfde Psalm 47. En daarvan het laatste vers, het vijfde vers. De eerste van de staat die de naar deze werd en tenzij ook misschien. God, lift our dear.
uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.